Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali, waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot kunstenaars. Dit keer ga ik, Rogaya Sek, programmamaker in de Bali, in gesprek met schrijver Philip Huff over zijn roman Open. Een onderzoek naar alternatieve relatievormen en de mythe van de grote liefde. Hoe beleeft Philip Huff het schrijfproces van een verhaal dat dicht tegen zijn realiteit aanschurkt? En vandaag zit naast mij Philip Huff, schrijver, regisseur. Schreef onder andere Dagen van Gras, Niemand in de Stad, Wat je van bloed weet. En vandaag ga ik met hem praten over zijn laatste roman. Vorige maand uitgekomen, Open. Wie hier heeft het roman gelezen? Of is er mee bezig? Kan je ook je hand opsteken? Wat dan? Oké, dan is het misschien wel goed om te zeggen dat de roman gaat over twee mensen die een relatie hebben, die ook verschillende vormen uitproberen. Eigenlijk één vorm, een open vorm. Dus dat het ook mogelijk is om met andere mensen te zoenen en naar bed te gaan. Maar dat het wel allemaal dus goed met elkaar eerlijk besproken wordt, is het idee. En die relatie die begint heel stomend en romantisch, maar eindigt heel... Nou ja, dat ik niet verklappen, hoor ik. Dus ik zou je als eerste willen vragen om een stukje eruit voor te lezen. Want dan zitten we er denk ik meteen in. Dan hoef ik ook niet zo'n interpretatie te geven van... En dan beginnen we bij het begin. Sla ik één bladzijde om en dan eigenlijk bijna het begin van het boek.
Goedemiddag trouwens allemaal. Heb je alleen de proloog overgeslagen waarin vrij duidelijk wordt dat het niet goed afloopt, hoor. Dus zo'n spoiler was het niet. 2012, januari. Het cruiseschip Costa Concordia zinkt voor de kust van Italië. 32 doden tot gevolg. En terwijl Laura Dekker na een zeilreis rondom de wereld van 518 dagen aankomt op Sint Maarten, zitten wij tegenover elkaar in een Amsterdamse kroeg. Het waren wat jij later mijn cowboydagen zou noemen. Ik droeg Spaanse laarzen van Spaans leer. Donkerbruin, gehavend. Ze roken naar, jawel, Spanje, paarden, bergen, anijs. Ik had een gebroken hart. De delen waren door mijn vrienden en familie met paktouw weer aan elkaar gebonden. Ik fietste door de stad. Altijd alleen. Altijd onderweg. Totdat ik jou tegenkwam. Elk stel heeft een eigen oorsprongsmythe. Paris en Elena kregen de Ilias. Romeo en Julia, the most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet. Simpson en Delilah, rechters. Het begint meestal met het eerste kruisen van hun blikken. Een zaal met muzikanten, deinende bedienden in een zee van gasten. En de twee geliefden. Een oogopslag volstaat. Gebald licht dat de iris treft als bliksem, een inslag in de hersenen, vlammen in de buik, het hart in brand. De hele hormonale heksenketel die genadeloos overkookt. Gevolgen? De tempel die op iedereen naar beneden komt. Het einde van een bloedlijn. Een stad in as. Ergens in 2015 aan tafel, scène 1. I. Houdt het hoofd scheef, duikt dan in het verhaal. Het was in de Paradiso op een literaire avond, iets wat voor de hand liggend literatuur getiteld. Ik zag haar na het programma, na haar optreden. Ze had gezongen, zichzelf begeleidend op een basgitaar. Ze stond aan de bar. En ik sprak haar aan omdat ik verliefd was geworden op haar stem. En op dat rode haar natuurlijk. Ik zei iets over een vriend die was meegekomen. We hebben dezelfde naam. Toen hij naast me kwam staan, zei ik... Nou, als je het over de duivel hebt? En zij schoot in de lach. Wat? Vroeg ik. Ik dacht even, zei ze lachend... dat je in de derde persoon over jezelf aan het praten was. En toch bleef je staan? Nou, toen wist ik natuurlijk zeker dat ze met me wilden zoenen. Hij glimlacht, kijkt de gasten aan tafel tevreden aan. A. Glimlacht lastig. Of ze zeggen of het gemeend is of niet, sorry. Ja. I. kijkt vertederd naar A, glimlacht nu doorvoeld. Zij zag het eerder dan ik. Enkele weken later onze eerste date. Vies, vettig hout vol krassen en met sneeuwhopen van kaarsvet. Daaronder onze knieën tegen elkaar. De nagels van je vingers pastelgroen gelakt. Aan de toog de vaste clientèle. Onverschillig voor wat jij en ik beleefden. Wellicht omdat ze wisten hoe het afliep met al dat gelach. Buiten de voetgangers en fietsers in de Runstraat. Dagjes mensen en Amsterdammers. En het februarilicht dat door de smalle straat bewoog. Het zou nog 9 maanden duren tot de eerste kus. Meer dan een jaar voordat we met elkaar zouden slapen. Je had een vriend. Je had mijn boek gelezen en wilde vrienden worden. Ik duwde onder de tafel mijn knie tegen de jouwe en zei... Ik heb al genoeg vrienden, Annelien van Houwen. Jij zei, niet één zoals ik. En je kneep in mijn hand. Mijn vrienden noemen me trouwens Anne.
Het begint dus heel romantisch. Je schrijft in dit boek in de eerste persoon.
Ja.
En je schrijft ook naar iemand in de tweede persoon.
Ja.
Waarom heb je daarvoor gekozen?
Ik denk dat het een verteller is die bevangen is door liefdesverdriet. En mijn ervaring van liefdesverdriet is dat je iemand met wie je... misschien veel, maar in ieder geval intensief tijd hebt doorgebracht. Ineens missen moet in je leven. En ik heb dan de neiging om vrij gloedvolle monologen, gesprekken nog te hebben in mijn hoofd met die persoon. Dat is denk ik wat hij doet. Hij praat in zijn hoofd nog steeds tegen haar. En dan is het gebruikelijk in mijn leven om jij en niet u te zeggen. En op die manier voelt ze heel dichtbij. En ik heb haar, ik had nog nooit iets voorgelezen van dit begin. Dus dat tweede stukje wat ik voorlas, ja, hoe weten jullie nou wat het tweede stukje was? Maar dat is een toneelscène die geschreven is. En zij, haar stem van de jij is continu in cursief. Want ik wilde dus ook, mijn ervaring is ook dat die persoon tegen wie je dan praat in je hoofd net zo gemakkelijk tegen jou terugpraat. En dan ben ik me er dus heel erg van bewust dat natuurlijk je eigen stem is. Maar hier is dat wat minder zo, zeker als hij het over het verleden heeft. Dan haalt hij er eigenlijk terug en probeert hij het volgens mij allemaal weer... dat ik en dat jij, dat ooit een wij vormde... dat probeert hij weer tot leven te wekken met woorden.
Ja, dus de persoon waarmee hij een relatie heeft... die dus op een gegeven moment dan... nou, dus geen spoiler, want dat weet je aan het begin al, eindigt... die is steeds cursief gedrukt. Maar ja. Dat zijn dan dus ook soms... letterlijke citaten, nou ja, niet letterlijk citaten van haar. Ja. En op een gegeven moment hersenspinsels van de ik-persoon.
Ja. Ja, het zijn dus. Het is altijd grappig als je het over een roman hebt. Het zijn natuurlijk van niemand letterlijk citaten. Het zijn haar woorden. Maar soms is in het verhaal duidelijker dat zij dat zeker zou hebben gezegd. En soms is duidelijk dat hij haar iets laat tegenwerpen. Dus als hij bijvoorbeeld op het punt komt dat hij misschien moet vertellen waarom. Er iets is misgegaan in de relatie. Zeg bijvoorbeeld dat hij iets heeft geflikt wat je niet mag flikken. Dan als hij daar bijna is, dan maakt hij weer een kleine beweging naar rechts. En dan zegt zij weer een omtrekkende beweging. Je bent altijd langzaam met de waarheid. En dan weten we dus niet zeker of zij dat ook daadwerkelijk ooit zo tegen hem heeft gezegd. Of dat is wat hij zich op dat moment voorstelt dat zij tegen hem zou zeggen. Ja.
En in je vorige roman, Wat je van bloed weet...
Ja.
Daar schreef je in de tweede persoon.
Ja.
En het was een heel persoonlijk boek over je gewelddadige jeugd. En waarom had je toen daarvoor gekozen?
Ik probeer voor elk verhaal dat ik vertel de meest geschikte vorm te vinden. En dat hangt echt... dat gaat dus over het vertelperspectief. Dus... het huis van de fictie heeft heel veel kamers, weet je wel. Maar eigenlijk maar 2 of 3 deuren. Eerste persoon enkelvoud, ik werd wakker. Tweede persoon enkelvoud, jij wordt wakker of werd wakker. En derde persoon, hij, zij, hen vertellingen. En dan hangt er nog een soort alwetende verteller boven. Harry Mulisch noem ik die altijd. En je kunt dus volgens mij per verhaal het beste kijken... hoe dien ik mijn verhaal. En ik versprak me net ook al een beetje... want dat zit hem ook in de gebruikte verteltijd... Als je een boek schrijft, zeg over een studententijd... Dat kan een periode zijn, als er geen huizencrisis is, dat je na 18 jaar ergens gewoond te hebben, zonder daarvoor gekozen te hebben, naar een stad verhuist. En dat leven van zeg maar 6 jaar middelbare school, met betrekkelijk veel herhaling, ineens helemaal weg is. En dat al die ervaringen, de nieuwe ervaringen je overkomen. Dan zou je kunnen zeggen, nou, ik schrijf dat boek in de tegenwoordige tijd, omdat ik wil benadrukken dat reflectie nog niet zo bij die levensfase hoort. Dat het juist gaat om die directe. Dus ik kijk per boek welk perspectief, welke tijd en wat voor soort verteller.
Waarom was dan je vorige boek die tweede persoon?
Ja,
juist
dat was je oorspronkelijke vraag, hè? Ja. Omdat er waren eigenlijk twee dingen aan de hand. Ik merkte bij het schrijven dat het voor mij wat gemakkelijker was om de scènes die wat zwaarder autobiografisch waren, die eigenlijk best wel herinneringen betroffen, waar we het misschien later over kunnen hebben, dat zijn in zekere mate ook altijd verzinsels. Maar als ik die hervertelde, dus door ze op te schrijven, dan herbeleefde ik ze ook weer een beetje. En dat was niet altijd even prettig. Dat is denk ik een van de redenen waarom ik best lang over dat boek heb gedaan. Nou, op een gegeven moment was er een herinnering die ik had, en die kwam in de jij-vorm naar mij toe. En dat schreef eigenlijk gemakkelijker. Dus toen merkte ik, wil ik bijna zeggen lijfelijk, dat het schrijven over jeugdherinneringen iets gemakkelijker ging in de jij-vorm. En pas later, in een stuk over mijn werk in de krant, las ik iets waarvan ik dacht, dat was Thomas de Veen in NRC Handelsblad. Die zei, volgens mij is het zo dat de oudere verteller, dus de ik, die verder helemaal niet in het boek zit, het boek is nooit in de ik-vorm, maar die praat eigenlijk tegen zijn jongere zelf. Zoals je ook wel eens in de spiegel tegen jezelf praat. En doordat hij dat in de jij-vorm kan doen, is er dus blijkbaar iets van afstand tussen die ik die hij ooit was, en die misschien een beetje opgesloten zit in de korte en lange lijnen van zo'n gewelddadige jeugd, en de ik die die nu is, die dus daar wat afstand van heeft en wat veiliger is.
En daar kon je wel in vinden.
Daar kon ik me heel erg in vinden. En toen dacht ik een tijdje, ik ga dat zonder bronvermelding zelf gewoon zo debuteren in interviews. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook niet echt netjes. Dus ik denk dat hij heel goed verwoordde wat ik voelde bij het schrijven, ja. En de bijvangst die ik al voelde toen de eerste mensen dat lazen, dus nog voordat het een boek was, is dat dit perspectief spreekt de lezer aan op een manier dat hij na een bladzijde of 20 misschien wat eenvoudiger dat verhaal door het eigen circuit kan laten lopen.
Je bedoelt met dit verhaal, zeg maar, wat je van...
Ja, met de jij-vorm. En als je literatuur ziet, wat ik het toch vaak ook wel een beetje zie als een manier om jezelf te verplaatsen in iemand anders, dacht ik dat dat misschien best zou helpen bij de lezer zou helpen bij die verplaatsing.
Dus voor jou als schrijver geeft het een beetje afstand, maar voor de lezer komt het eigenlijk dichterbij.
Dat hoop je dan heel erg, ja. Ja, ja. En bij dit boek wilde ik die intimiteit, ik wilde vertellen hebben die dus liefdesverdriet heeft, wat het hele verhaal van zijn relatie kleurt. Ik wilde die nabijheid van een jij hebben die aanspreekt om die intimiteit te bewerkstelligen. Zoals in brievenromans of weet je, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. En ik wilde iemand hebben die... ik vind het altijd leuk om een beetje met een onbetrouwbare verteller. Dus ik denk dat we allemaal enorm opgesloten zitten in onze constitutie, sensibiliteit, opleiding, achtergrond. Dus wat we denken dat de wereld is, natuurlijk niks anders dan ons idee van de wereld. En dat vind ik ook altijd leuk. En dat is met een ik-verteller altijd vrij goed te doen.
Ja, zou je dan nog een tweede passage willen voorlezen, waar dat volgens mij wel in voorkomt wat je nu zegt? Dan gaan we eventjes naar zo'n 30 bladzijden verder dan waar je net was. Dan heb ik hier.
Daar vanaf het blauwe dingetje, ja. Ik zie dat je achterin met potlood hebt geschreven intercontinentaal liefhebben. Dat is ook nog een goede titel geweest.
Klopt. Er staat ook nog iets anders bij, toch?
Ja, er staat nog iets anders. Een liefdevol martelfeest. Ja. Ja, was misschien ook nog een goede titel geweest.
Het komt allemaal uit het boek. Het was natuurlijk niet mijn mooie woorden.
Hij praatte. We waren die begindagen open open over ons relatiemodel naar anderen, omdat we de rest maar hypocriet vonden. Maar ook wij ontstonden in het verborgene, het geheime, in een leugen. Dat hele eerste jaar. Het verbaasde me hoe overtuigend jij kon liegen. Jij vond hetzelfde van mij. Het is angstaanjagend, zegt zij dan. Ik antwoordde glimlachend, kind van ruzie en de ouders. Wat is jouw excuus? En in de stilte die volgde hoorde ik je denken, de liefde, eikel. Open stond voor volledig eerlijke communicatie. Ik opende mij naar jou en jij opende je naar mij. En voor enige bewegingsvrijheid op het flirt- en zoenvlak. In het monogaam model verzwegen mensen vaak dingen voor elkaar en kon in het geheim een grote liefde groeien. Juist doordat die gold als verboden. In de niet vragen, niet vertellen variant van de relatie kon je ook uit elkaar groeien. Niet omdat je de afspraken schond, maar omdat je partner geen idee had wat er allemaal gebeurde aan jouw kant van de schutting. Het was belangrijk, dachten we, het belangrijkste, dat we alles met elkaar zouden bespreken en uitpraten. Alle vreugde, warmte en dankbaarheid. En alle wanhoop, twijfel en gemis. Dat we ons doorlopende gesprek als het meest belangrijke gesprek zouden blijven aanmerken. Belangrijker zelfs nog dan seks. Hoewel seks niet onbelangrijk was. De toewijding zat in ons continue, intieme gesprek. Onze aanpak rijmde niet met de relaties om ons heen, met het dominante narratief van onze generatie. Een monogame relatie en een gezin. Een open relatie kon bezien worden als anticapitalistisch, links radicaal verzet tegen de heteronormatieve relatie als voorportaal van het kerngezin. Maar ook als neoliberaal. Optimalisatiedenken waarbij je ook van je vrije tijd en de liefde een markt met concurrentie en winstmaximalisatie maakte. We wilden in geen van beide vallen lopen. Voor ons betekende het vooral vrijheid, verbinding en ontplooiing. Een nieuw taalspel noemde ik het daarom maar, met een geheel eigen invulling van de terminologie van een relatie. We konden elkaar bijvoorbeeld toegewijd en trouw zijn zonder altijd lichamelijk loyaal te hoeven zijn. Open stond voor een open, niet geknechte houding naar het leven, naar de ander toe. Ja zeggen tegen elkaar. Ja en. Ik verkondigde trots dat jij verliefd kon worden op iedereen. Dat geslacht of genderidentiteit geen rol speelde. Louter iemands persoonlijkheid. En dat je graag met vrouwen flirtte.
Ja, te goed dat je nog even een stukje doorging inderdaad. Want dan hoor je die hele theoretische beschrijvingen. Dat vond ik heel leuk. Omdat mij dat wel heel erg deed denken aan mensen als ik die hoor praten over open relaties. Dat heel theoretisch is, maar dat tegelijkertijd dat dus dat gevoel heel anders is.
Ja, ja, volgens mij gaat het hele boek daarover. Hè. Dus ik denk dus, dat vind ik het leuke van zo'n van verteller die het zelf niet helemaal door heeft. Oh, hij heeft het een beetje door hier al. Zij beginnen een taalspel, dus allerlei woorden. En die halen ze bijvoorbeeld uit. En ik heb het voor het boek allemaal op één in één boek geveegd bij Esther Perel. Maar er zijn natuurlijk The Ethical Slut, Sex at Dawn. Er zijn allerlei. En die zeggen dan bijvoorbeeld, het is eigenlijk onmogelijk om van één vriend te verwachten dat hij alles voor jou vervult wat een vriend kan zijn. Waarom zouden we dat dan wel van onze liefdespartner verwachten? Sterker nog, is dat niet een recept voor ellende, want dan gaat je partner onherroepelijk tekortschieten en teleurstellen. Dus waarom gun je elkaar niet een al dan niet geheime? Daar verschillen dan de vormen voor. Tuin waarin je ook nog wat andere dingen kunt doen. En dat klinkt natuurlijk heel overtuigend op papier. En denk je, ja, dat is eigenlijk heel leuk. Maar goed, dan gaat op vrijdagavond je partner naar de geheime ommuurde tuin. En zit je op de bank of nog erger. Zit je met een vriend in de kroeg en die zegt, wat is nu met iemand naar de film? Dat taalspel waaraan ze beginnen, dat heeft ook allerlei praktische implicaties.
Ja, en dat klinkt natuurlijk ook heel erg, dat zijn ook al heel veel woorden, maar uiteindelijk gaan de personages zijn best wel vaak aan het overgeven.
Ja.
Dat is natuurlijk iets heel lichamelijks.
Ja, dus
van jaloezie.
Ja, dus dat groene monster van de jaloezie, dat manifesteert zich in letterlijk lijfelijke reacties. Kijk, ik denk dat je te maken hebt met twee niet zo goed gehechte mensen die boven de afgrond van de verlating een soort van met elkaar iets aangaan. En zij moet daar behoorlijk vaak van overgeven als ze geconfronteerd wordt met wat hij heeft gedaan. En hij krijgt behoorlijk last van zijn hart, want hij heeft een beetje een zwak hart, dus het slaat bij hem op zijn hart. Maar wat doet hij bijvoorbeeld? Hij denkt, oké, wacht even, we hebben een open relatie, er is ruimte om dingen te doen. Ja, dat valt niet zo lekker bij jou. En dan in plaats van te zeggen, oké, dan moet ik misschien gaan nadenken over wat ik doe dat niet zo lekker valt bij jou, denkt hij, maar dan vertel ik het je gewoon niet. Want we hebben wel afgesproken dat het mag, alleen daar krijg je een beetje last van. Dus ik doe het gewoon zonder het te zeggen. En ik denk dat, daar begint voor mij bijvoorbeeld het marchanderen met die hele hoogdravende taal van hem, met volledig open met elkaar zijn en praten. Misschien een beetje flauw, maar in de praktijk blijkt het allemaal een tikje ingewikkelder dan dit beloftevolle begin.
Ja. Als het gaat om die lichamelijkheid, waarin dus op een gegeven moment dingen duidelijk worden, terwijl je met je hoofd wel van alles hebt bedenken. Is dat iets wat je herkent?
Nou,
persoonlijk?
Ik las in een interview met een psychiater, en ik wilde dus terugvinden waar voor vandaag, maar het is me niet gelukt. Maar dat was een psychiater en die zei dat hij in zijn praktijk herkende dat intelligentere mensen met een die veel taal gebruiken, het eenvoudiger voor elkaar krijgen om zichzelf te vervreemden van hun gevoelens. Staat hier iemand over te geven, er ligt iemand met hartklachten in het ziekenhuis, en toch blijven ze er allerlei woorden en afspraken en opnieuw kalibreren van wat de richtlijnen dan zijn. Dus ik denk wel dat dit twee mensen zijn die topzwaar zijn afgeladen met erover praten en terminologie, terwijl het lichaam heel duidelijk aangeeft waar een grens ligt.
Herken je dat uit je eigen leven?
Ja, zeker. Tegelijkertijd staat in al die boeken ook zo. Ja, daar kan je doorheen praten. Je kan door die gevoelens heen praten. Blijf met elkaar praten. Als je jaloezie afpelt als een ui, dan blijkt dat er niks overblijft. Weet je wel, dat soort metaforen.
Ethical slut en zo.
Ja, precies. De praktijk blijkt een heel stuk weerbarstiger. En ik denk dat deze. Ik denk dat het waar is. Ik heb ook sympathie voor deze mensen. We leven in een onwijs heteronormatieve wereld, waarin monogamie een best wel dominant narratief is, wat onwijs veel hypocrisie en seksisme en allemaal narigheid met zich brengt. Dus ik vind het best stoer dat je twee mensen hebt die zeggen, oké, dat model dat krijgen wij zo van bovenaf aangeven, dat gaan wij anders doen. Maar ik denk ook dat ze een beetje naïef zijn, dat ze elkaar misschien zelfs met de beste bedoelingen gewoon heel veel ellende dus gaan aandoen. Onder andere door tegen grenzen van zichzelf aan te lopen en dan op basis van het voornemen dat ze hadden maar door blijven akkeren. Terwijl je als lezer misschien op een gegeven moment denkt, jongens, doe dit nou toch gewoon niet. Om de lezer daar een beetje bij te helpen, heb ik een boer en een zus verzonnen die zus die zegt op een gegeven moment iets van. Hij zegt van ja, maar een relatie is ook een soort van experiment of zo. Je moet ook wat dingen ondernemen. Maar op dat moment ligt hij op de eerste harthulp met een onregelmatige hartslag. En zegt ze ja, maar misschien niet het soort experiment waarvan je op de eerste hulp belandt. Dus daar zit wat ruimte voor hoe wil ik daarnaar. Hoe kijk ik tegen dit experiment aan? Die sympathie of dat perspectief, dat is een beetje verdeeld over die verteller, vrouwelijk personage en dus de directe omgeving. En ik denk dat ze allemaal op hun eigen manier best gelijk hebben. In de zin van, ik denk dat het lovenswaardig is dat iedereen probeert zijn eigen voorwaarden te scheppen om een beetje te floreren. En ik denk dat ook onherroepelijk dan zo is dat mensen er een potje van maken. En ik denk ook dat er mensen zijn die van je houden en die dat soms wat eerder zien dan jij en dus proberen je te waarschuwen.
En hoe heb je daar zelf mee te maken gehad? Want ik bedoel, jij hebt dit boek geschreven, maar je hebt ook een open relatie gehad.
Ja.
Je hebt ook last van je hart. Je bent hartpatiënt.
Ja.
En dan heb ik het specifiek zeg maar over het theoretiseren en het tegen je lichaam die dan zegt van, oh, maar dit is eigenlijk niet prettig.
Ja, Nou, hoe ik daar last van heb gehad, zit bijna helemaal in het boek. Zoveel hoef ik dan niet te verzinnen. Ja, kijk, ik ben al, wat is het, 20 jaar hartpatiënt. Dus als hartpatiënt ben je vaak in overleg met je lijf van wat is er mogelijk en wat kan ik. En kijk je naar wat kan ik met mijn energie en in hoeverre wil ik mijn hartaandoening mijn leven laten bepalen. En ik denk dat ik, zoals wel meer mensen, nou, mijn vriendinnetje die had dinsdag de amandelen eruit laten halen. Dus die belde mij echt 2 uur na de ingreep al op. En die was helemaal opgetogen. Zei, het is veel goed gegaan. Ik heb nergens last van. Het doet helemaal geen pijn. Ik heb zelf ook wel eens een operatie gehad. Dacht ik, nou, die pijnstilling die moet nog uitwerken. Dus dat is ook heel menselijk. Dat je aan jezelf voorbij gaat. Kijk, bij deze verteller ligt het bij het hart. Omdat ik daar veel ervaring mee heb. En omdat... misschien een beetje klef, maar het is ook een belangrijk orgaan voor de liefde. Bij haar ligt het bij overgeven. Andere mensen kunnen niet eten. Je kan migraine krijgen. Ik denk dat het een trieste waarheid is dat de mensen die veel van ons houden ons soms ook het meeste geweld aandoen. En dat je elkaar in een wurggreep kunt houden van een relatievorm. Kan monogamie zijn, kan een open relatie zijn. Aan het einde van het boek beweegt zij volgens mij een beetje naar een soort parallele polyamorie toe. Dat wist ik toen ook niet hoor. Dat heb ik later allemaal gegoogeld.
Dat heb
ik allemaal
gegoogeld. Voor de mensen die dat ook niet snappen dus wat je aan het zeggen bent.
Dat betekent dan eigenlijk dat je meerdere partners hebt die los van elkaar jouw partner zijn. Dus dat je niet in een soort van hoe heet die schilder ook alweer met 4 vrouwen in die boerderij? Anton Heijboer model, dus niet het Anton Heijboer model, maar meer dat je dus, ik ben Dave en ik heb een parallele relatie met Henk en met Sophie. En Sophie en Henk hebben geen relatie met elkaar. Dat is ook een vorm om je liefdesleven in te vullen. En,
ja, want dat is nog wel misschien belangrijk om te zeggen dat in het boek juist de personages proberen samen een relatie te hebben. Dus dat hun relatie is zeg maar de belangrijke relatie. Daar zijn ze trouw aan elkaars relatie.
Ja.
Is de bedoeling, zeg ik er weer bij.
Ja.
En de relatie die dan buiten zijn, dat is dan extra. Dus dat moet dan eigenlijk ook altijd weer gevraagd worden aan de
primaire partner. Ja. En wat denk je wat? Hoe gaat dat? Nee, dat gaat natuurlijk ook niet altijd goed. Dus ze spreken dan af. Een richtlijn is dat je fling of je date, het moet dan allemaal een woord hebben, anders bestaat het niet. Dat je die dan 2 keer per week ziet. Maar dan denk je, ja, die ene keer was maar een half uurtje. Weet je wel, telt dat wel? Dus die beginnen elkaar... kijk, zonder een misantroop te willen zijn op vrijdagavond. Maar mensen zijn behoorlijk zelfgericht, ook in de liefde. Dus ze zoeken ook, denk ik vaak, iets wat ik ook weer kan begrijpen. Kijk, het ingewikkelde van een liefdevolle, langdurige relatie is bijvoorbeeld dat een van de leuke dingen van de liefde verdwijnt, namelijk de spanning en het flirten. Dus als het goed is en je hebt een paar jaar een partner en je staat met elkaar in de balie aan de bar, dan is het niet meer spannend of jullie vanavond samen naar huis gaan. Dat erkennen zij van elkaar. Ze vinden dat een leuke energie voor hun levens. Dus ze zeggen, nou, dat mogen we een beetje met andere mensen opzoeken. Maar die andere mensen, die in het begin denk ik door die mensen heel erg gebruikt worden als een soort van aanmaakblokjes en kreupelhout voor hun eigen ego, weet je wel, die willen op een gegeven moment ook iets. En dan heb je ineens 2 mensen die een weekje met je naar Parijs willen. En de verteller, die ik denk dat hij er een beetje naïef in was en hoe groot die schoenen waren die hij aantrok, die zegt dan tegen zijn partner, hoe doen we dat dan met Kerstmis? Wat ook weer een heel burgerlijk, weet je, heel burgerlijk. Dus er zit ook heel veel kleinburgerlijkheid in. Dat groots en meeslepend, consensueus non-monogamie-model, weet je wel, dat is best wel kartelig. En ik denk zelfs zonder het veel weg te willen geven, dat hij misschien soms een stukje, en dit bedoel ik heel liefdevol met het woord kleinburgerlijk, dat hij kleinburgerlijker is dan dat hij zich, soms voordoet.
Ik vind het wel een interessant gesprek, omdat waar we aan het begin hebben het gehad over eerste persoon en tweede persoon. En er zijn natuurlijk heel veel dingen in het boek dat uit je de realiteit is getrokken. En je spreekt de hele tijd weer, leg je het natuurlijk weer terug bij de personages in het boek. Maar dan voelt het nu, dan zit ik nu zelf een beetje te denken van wat is eigenlijk persoonlijker? Dat je het steeds weer teruglegt bij de personage uit het boek. Maar dan begint het bijna te voelen alsof je nu in de tweede persoon over jezelf aan het spreken bent.
Nou ja, dus ik vind dat zelf nooit zo ingewikkeld. Omdat David Shields, Reality Hunger, waar ik het net over had. Dus als we ons dingen herinneren, dan weten we dat die herinneringen gekleurd en geladen zijn. Er zijn allemaal onderzoeken naar gedaan. We weten het uit ons eigen leven. Bespreken het met je broer en zus over vroeger. Hè? Dus dat is gewoon. Dus hoe we al reconstructies maken, is een vorm van fictie. En we weten ook dat historische romans, ik heb geschiedenis gestudeerd, historische non-fictie, is toch ook een heel groot deel. Je probeert wel objectief te zijn, maar ja, je brengt als schrijver je persoonlijkheid en je wereldbeeld mee, de tekst in. Dus ook historische romans, daar zijn de gebeurtenissen en de personages totale uitingen van de preoccupaties en de obsessies van de schrijver. En als ik een roman schrijf over feodaal Japan en ik doe iets tussen twee broers, ja, dan ga ik me toch weer op mijn eigen broer baseren. Dus
hoe ga je dan precies te werk als schrijver?
Ja,
begin je dan met herinneringen en ga je dan op een gegeven moment andere dingen erbij verzinnen?
Ja, dus ik schrijf vrij autobiografisch, dus ik begin met een paar herinneringen. In Wat je van bloed heet waren dat de meeste ooit, maar dat is bij dit andere boeken minder. En op een gegeven moment krijg je een soort van gaat het vanzelf door met spelen. En dan heb je soms 5 bladzijden geschreven die nooit echt gebeurd zijn, maar die hopelijk wel heel waar zijn over wat een relatie is. Dus bijvoorbeeld het eerste beeld van het boek, dat is dus de spoiler, dan staat hij voor een schilderij van Artemisia Gentileschi. En dan is dat schilderij Maria Magdalena in extase. En zij kijkt behoorlijk tevreden, dus je mag dan zelf die blik invullen. En dat schilderij, dat heb ik ooit gezien, maar ik heb daar nooit op die manier voor gestaan of dat gedacht wat die verteller dan denkt. Maar blijkbaar gaat het allemaal in een soort van verkleedkist. En als ik dan ga schrijven, dan komt dat dus terug. En als je bijvoorbeeld een eerste date moet beschrijven tussen twee mensen, ja, Truman Capote zei dat hij het had, dat hij 98% van gesprek kon terughalen, maar ik denk dat ik op 6% zit. Dus ja, dan ga je toch maar weer mensen met elkaar in gesprek laten gaan. En dan gaan ze daarna heel iets anders doen dan wat jij misschien hebt gedaan. Maar het gaat om de soort van opwinding en tinteling van zo'n gesprek, om dat op te roepen. En
ergens in je boek heb je het ook over een kladblokje wat je dan aan het bijhouden bent. Ja, of een notitie.
Ja, heb ik niet. Nee, ik denk dat ik het mensen soms een beetje moeilijk maak. Maar ik vind dat dan heel leuk om. Deze verteller is toneelschrijver, dat ben ik ook niet. En hij heeft een gesprek met een oudere schrijver en die zegt tegen hem midden in deze relatiecrisis: alles opschrijven. Hè? Dus ik heb gewoon. Ik mag geen reclame maken. Ik heb zo'n verderfelijk Amerikaans merk. Ik spreek wel eens een spraaknotitie in.
Mag wel reclame maken.
Maar ik doe geen aantekeningen maken. Maar deze roman is zeg maar de fictieve reconstructie van een relatie door een obsessief verteller. En ik vind bij een obsessief personage hoort ook een hoort iemand die aantekeningen en dagboeken bijhoudt. Lewis Carroll die hield dagboeken bij. En als het de dag heel mooi was, dan schreef hij onderaan die aantekening: ik heb deze dag met een witte steen gemarkeerd. Dat zat nog een tijdje hierin. Maar vond ik het toch niet bij de toon passen, want het was te Lewis. Maar ik markeer dagen echt helemaal. Hoe markeer ik ze? Door ze allemaal in het drijfstand van mijn hoofd te gooien. Ja. Dus het is een. Die aantekeningen die zijn er niet. Nee. Behalve dan dat ik hoop als je het boek leest dat je denkt: ah, deze man maakt aantekeningen. Ja.
Ja, dat dacht ik wel, ja, inderdaad. Dus dat is je gelukt. En wanneer begin je dan met het schrijven van dit boek? Want dit boek is. Kan ik zeggen dat het boek wel geïnspireerd is op een bepaalde relatie in je leven?
Ja, natuurlijk.
Dus wanneer ben je begonnen met het boek? Ben je dan begonnen tijdens die relatie of daarna of meerdere jaren?
Ik ben tijdens die relatie met een verhaal begonnen. En dat ging over twee mensen in een open relatie. En de werktitel was intercontinentaal liefhebben. En, maar toen, toen had ik nog geen einde. Want die relatie was ook niet ten einde. Wat niet wil zeggen dat dat verhaal per se die relatie moest volgen. Maar dat kwam er een soort van in één, in 6 weken uit. En toen 2 jaar later, ik denk dat het 2021 was of zo, was ik mijn vorige boek, Wat je van bloed weet, een beetje aan het afronden. En ik wil altijd al iets nieuws doen voordat ik iets afmaak. Omdat ik anders bang ben dat het me in de steek laat. En
een writer's block krijgt.
Ja, van writer's empty of zo. Dat ik denk van, wat moet ik nu gaan doen? En toen was mijn relatie ook uit. Dus dat is altijd een aandrijfmotor voor mijn schrijven is als ik iets niet begrijp en ik wil mijn vinger erachter krijgen. Dus toen dacht ik, ik ga nou toch eens schrijven of beschrijven hoe twee mensen die elkaar heel leuk vinden en heel verliefd worden en ook veel van elkaar gaan houden, het toch voor elkaar krijgen om elkaar zo ongelukkig te krijgen.
Maar ook een bepaald moment in dat schrijfproces dat je ook een heads-up geeft aan de persoon waarmee je je vorige relatie?
Dat hangt van het boek af. Dus met dit boek en mijn vorige relatie wel. Maar met Wat je van bloed weet, bijvoorbeeld wel aan mijn broer en zus, maar niet aan mijn ouders. Dus eigenlijk zeg ik dat niet.
Een heads up.
Heads up. Ja, net even wat anders. Ja. Dus dat klopt eigenlijk niet wat ik zeg. Het hangt niet van het boek af. Het hangt dus een beetje van mij af. Dus ik heb dit boek aan een paar mensen laten lezen die wat details van hun leven in dat boek kunnen herkennen. En misschien zijn er nog een paar andere mensen die dat ook hebben. Maar daar heb ik dan de beslissing gemaakt om ze geen heads-up te geven. En dat kan om allerlei redenen zijn. Ik vind dat belangrijk omdat ik niet wil dat het boek mensen overvalt. Maar ik vind het ook weer niet zo dat kunst een soort van ondernemersraad is. In de zin van dat. Er waren 1 of 2 details. Ik had het aan mijn oom en tante gestuurd om een bepaalde reden. En die hadden 1 of 2 details. En ja, die kunnen er dan wel uit. Want dat is een beetje zeg maar alsof je dit glaasje weghaalt. Weet je, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar je kan niet. Met Wat je van bloed weet, bijvoorbeeld, als ik dat aan mijn ouders had laten lezen en om toestemming had gevraagd, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd, ja, dit willen wij niet. Ja, dat is heel wat anders dan kan dat ene zinnetje eruit. Ja. Dus het is. Het is een van de lastigste elementen van schrijven, is dat je dus altijd mensen in verlegenheid brengt ermee. Dat is niet zo goed op te lossen en ook het minst fijne onderdeel van schrijven. Ja.
Ja, want over je ouders, over het boek. Met je ouders zei je dat in een ander interview, dat het ze in verlegenheid. Even op zoek naar de quotes. Over mijn ouders. Dit boek kan ze in verlegenheid brengen, maar daar heb ik niet zoveel moeite mee, want dat is de rekening van hun gedrag.
Ja, dus ik heb het hen niet voorgelegd. Hè. Ik vind als je als ouders je kinderen aan veel geweld blootstelt, dan kan de consequentie zijn dat ze daar wat over te zeggen hebben. Ja. En in het geval van dit boek ook. Ik heb het volgens mij vorige week zo gezegd, dus ik kan het nog een keer zeggen. Toen ik een jaar of 12 geleden een liefdesrelatie kreeg met een van mijn exen, toen zat ik heel hoog in mijn Nick Cave vibes. Dus toen zei ik, alles wat ik doe kan terugkomen in mijn werk. Mijn werk is heilig voor mij. Dus dat was een beetje de.
Tijdens de relatie eigenlijk al om consent gevraagd.
Ja, precies. En eigenlijk van tevoren zat ik al heel hoog op. En ik voelde dat toen ook heel erg omdat ik dat. Omdat ik heel erg geloofde in van een kunstenaar moet taboeloos zijn en nooit. En nu sta ik daar zelf ietsje anders in. Dus,
sta je er nu in?
Nou, ik sta er nu zo in dat. Ik dus toch met dat boek, dat heet Boek van de Doden, heb ik niemand opgestuurd van tevoren. En nu heb ik dus toch mijn oom en tante, die ik heel erg lief heb, dat boek laten lezen. Omdat ik dus.
Oom en tante?
Nee, nog een paar andere mensen. Maar ja, het gaat even om het voorbeeld. Weet je, dat er een aantal mensen zijn die dus wel iets te. Omdat ik denk, kunst is wel belangrijk, maar niet het. Ja, hoe zeg ik dit? Ik ben gewoon iets veranderd. Toen ik een jaar 15 geleden de Atheneum boekhandel binnenliep, dan dacht ik altijd, mooie boekwinkel, maar ja, missen echt nog wel wat boeken. van Philip Huff. En nu denk ik, ja, er zijn al zo fucking veel boeken daar. Wie gaat het allemaal lezen?
Ik ben wat nederiger geworden.
Ja, ik ben wat nederiger geworden. Ja, 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 ja. Ik geloof Nick Cave trouwens ook, dus wat dat betreft.
Heeft hij wel eens... dan nog, beïnvloedt dat dan nog het boek uiteindelijk? De reactie van de mensen naar wie je het gestuurd hebt?
Nee, nou... Ja, kijk, je ego sorteert voor op dat iedereen die het leest zegt... wat een prachtig boek. En dat het boek zichzelf op die manier volledig rechtvaardigt. Maar de werkelijkheid is dat mensen het niet zo prachtig kunnen vinden... of het toch ingewikkeld vinden. Dus je, kijk, het is een roman. Dus ingewikkeld aan het boek is dat best veel van wat in het boek gebeurt... niet in mijn relatie is gebeurd. Ja, dat kan je natuurlijk best relaxed vinden als je zelf daar dichtbij bent geweest. Want dan denk je, hoe moet de lezer dat weten? Je kan het ook omdraaien en zeggen, het is een roman. Dus ja, de lezer neemt het als een... Dus ja, daar kom je niet helemaal uit. Je kan het relaxed vinden dat ik persoonlijke details jat... of gebruik of leen om personages tot leven te wekken.
Doe je daarmee persoonlijke details?
Dus ik heb een vriend van mij, die doet altijd zijn vingers in een biertje... en dan doet hij daarna zijn haar zo goed. En dat heb ik bij een personage neergelegd. En hij had dat boek gelezen, Niemand in de Stad. En hij belde mij op en hij zei, Flip! Geweldig boek, echt prachtig. Ik heb het helemaal in één keer uitgelezen. En ik dacht wel een beetje, komt hij nog terug op dat ik nu... Helemaal niks. Maar een week later belde hij weer en zei hij... Mijn vrouw is het aan het lezen en die zegt dat ik in het boek zit. Dus dat zijn van die dingen die ingewikkeld kunnen zijn. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk is dat hij is dat personage echt niet. Maar ik vind het wel een soort firestarter voor wat voor persoon het is. Ja. Dus hij vond dat dan niet... Relaxed. Zijn vrouw wel. Ik kan me ook een scenario voorstellen waarin hij...
Hij wil het echt verschrikkelijk aan hebben, blijkbaar.
Ja, dat kan ook nog. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het gewoon zelf niet relaxed vindt. Dat je dingen van jezelf... Dat kan ik me niet eens voorstellen. Ik snap het. Ja. Dat je het relaxed vindt dat dingen van jou terug te vinden zijn in een boek. En dan ook eigenlijk niet meer helemaal van jou. Dat is natuurlijk ook ingewikkeld aan. Ja, daar kan je dus niet... dat zeg ik dus niet gratuit, maar ja, zo werkt het. En,
is dat nog anders als de mensen waarover je schrijft zelf ook kunstenaars zijn? Dat ze zoiets hebben van, maar dit is ook mijn verhaal. Ik had hier ook iets van willen maken.
Ja, nu... Ik zou zeggen dat dat bevrijdender werkt. In de zin van, dan weten ze hoe het werkt. En iedereen mag overal een verhaal van maken. Dus mijn vader mag ook een roman schrijven. Ja, dat mag toch? Ja, dus... ik geloof niet. Ik geloof ook dat je daar helder in moet zijn. Zonder dat ik het zicht op verbinding wil verliezen tussen mensen, hoor. Maar dit is het verhaal van deze verteller over deze situatie. Er is dus nog ruimte voor heel veel andere perspectieven. Het is ingewikkeld, vind ik, op het moment, want ik zal er niet omheen dansen. Mijn ex-partner bijvoorbeeld wel eens in de media dingen heeft gezegd over het hebben van een open relatie. Ja, dat is non-fictie, journalistiek interview of zo. Dit is een roman. En ik snap dat als je niet even streng toespreekt... dat je op een gegeven moment denkt, oké, dat is hetzelfde. Maar dat is toch echt niet zo. En ik bedoel niet dat dit een hogere kunstvorm is... maar dat je hier dus...
Ja. Je vindt een roman waarin wel een veel waargebeurde gebeurtenissen in zitten. Vind je... Wel iets heel anders dan als in een interview, zeg maar, letterlijk, ja, zeg maar, ja, wordt gezegd wat er gebeurd is.
En dat begint al dat ik me dus verzet tegen het frame van waar gebeurde gebeurtenissen. Dus in een roman staan scènes gewoon fictiescènes en die moeten op zichzelf overtuigen. En die moeten hun eigen waarheid hebben. Dus in de roman wilde ik iets zeggen over de asymmetrie van een liefdesrelatie. Dat begint al met, wij willen samen naar de film. Ik wil naar de Zone of Interest. Jij wil naar All of Us Strangers. Dan moet een van ons toch even dit doen. Dat kan ook met monogamie zo zijn. Sommige mensen vinden het moeilijker om monogaam te zijn dan anderen. Dus ik wilde in dit boek ook dat behandelen. Dus de verteller die wil heel graag een open relatie... en de vrouwelijke personage wat minder. Omdat ik wil dan meenemen hoe ingewikkeld een relatie eigenlijk is. Bijvoorbeeld in mijn echte leven was dat niet zo. Maar het gaat dus niet om iets waar gebeurd is of niet. Ik wil dus in een scène beschrijven of in de dynamiek tussen personages... hoe mensen met elkaar omgaan. En dan is het op een gegeven moment helemaal niet interessant... dus meer van wat de Wikipedia-pagina van die mensen is. En tegelijkertijd snap ik ook dat als je iets hebt gelezen... wat je heel tof vond, dat je wel even naar iemands Wikipedia gaat... en kijkt van hoe dan? Hoe zit dit? Ja.
Ja. Wat heb je geleerd van de liefde uiteindelijk?
Nee. Nou, van de liefde heb ik niks geleerd. Wat ik misschien van mezelf heb geleerd is dat het een... dat een relatie de ene dag een confrontatie is met je eigen tekortkomingen en de andere dag met je wat je wel groots kunt geven. En dat die afstelling erg afhankelijk is van externe omstandigheden ook. Dus je hebt zeker ook verantwoordelijkheid voor hoe je omgaat met de dingen die gebeuren en hoe je gedraagt. Maar in deze roman zit bijvoorbeeld heel erg... Ik had me echt voorgenomen om absoluut geen coronaroman te schrijven. Ik dacht, er is helemaal geen behoefte aan, heeft niemand nodig. Maar op een gegeven moment hebben we wel te maken met twee mensen die... Zij is best wel extravert en hij is best wel introvert. Dus ja, dat werkt heel goed in de relatie. Want zij kan lekker naar buiten en hij leest binnen een boek. En op een gegeven moment zitten ze samen binnen op de bank... in die intelligente lockdown. En denkt zij, ik wil eruit. En hij denkt, geef me even wat space. Dus wat heb ik... ik heb er 300 bladzijden over gedaan om te beschrijven ik kan het goed zeggen. Ik heb van de liefde geleerd dat die mythe van de grote liefde, dat alleen de dood daartussen komt staan, dat dat bullshit is. En dat een liefde door duizend papercuts kan sterven, of door een affaire, of door een zorgfuncties die niet goed verdeeld zijn. En in dit geval, in deze liefde, denk ik dat de liefde ook kan sterven door dat je elkaar bijkans doodknuppelt met de beste bedoelingen. Ja.
Zijn er ook vragen uit de zaal? Ja, ik kom naar je toe.
Ik vind juist dat... hartelijk dank voor deze uitleg. Ik vond het heel verhelderend. Juist dat onderwerp fictie, non-fictie, dat boeit mij altijd. Want er zijn schrijvers die heel stellig zeggen... ja, maar fictie is helemaal fictie, dat staat los van mij. En ik denk altijd in... Elke fictie zit, en dat heb je ook uitgelegd... zitten al die autobiografische elementen, dromen, aanleidingen. In hoeverre is het dan nog fictie?
Ja.
En dan denk ik soms, is het ook voor een schrijver mogelijk... om echt 100% fictie te schrijven... waar helemaal niks van jezelf in zit.
Ja, als u het mij vraagt, denk ik dus van niet. Omdat het meest persoonlijke van een roman... alles van die roman is. En ik was in Amerika bij West Point, een opleidingscentrum voor Amerikaanse officieren. Ik heroverwoog een carrière switch. En daar kregen we een rondleiding. En daar vertelden ze dat in de bocht van de rivier daar, er lag een ketting. En die konden ze aantrekken. En dan konden schepen niet meer terug. En dat zat toen ook net in een seizoen van een serie Game of Thrones. Een soort dat ze een truc hebben met een ketting. En toen ging ik googlen waar die schrijver vandaan komt. Nou, die komt uit New Jersey. Dus toen dacht ik, nou, die zal ongetwijfeld een keer hier met school. Dus ik denk dat het allemaal aan een sleepnet gaat. Ik denk als iemand zegt, zo, die schrijver heeft even lekker lopen of zitten verzinnen. Ja, dan denk ik dat je mag je 6 jaar oud zijn, maximaal. En dan daarna is het klaar. Ik snap wel dat A Farewell to Arms van Ernest Hemingway over de Spaanse burgeroorlog. Waar die, zeg maar, bij is geweest en verslag van heeft gedaan, anders is dan het autobiografisch gehalte van The Sun Also Rises, wat gaat over een trip waar ook een heel boek, non-fictieboek over is geschreven. Dus ik snap wel dat de materie een beetje kan autobiografischer materiaal kan zijn, maar voor de uitwerking van een roman denk ik, het is allemaal fictie en laten we het ook zo wegen. Ja.
Nog een vraag.
Bedankt, ik moet het boek nog lezen, maar leuk tipje van de sluier. Het zijn best stevige thema's waar je wel vrij autobiografisch over schrijft. Zoals dit boek als het vorige. Ik ben benieuwd wat dat doet met jou als schrijver in dat proces. Als je steeds weer jezelf confronteert met dat soort dingen.
Ja. Ja. Ik weet niet hoe ik dit kan zeggen zonder dat het te gedragen klinkt. Maar ik vraag me wel eens af of het de verstandigste beslissing is. Ja, maar ik zit er ook mee dat ik wil graag met een bepaalde maat van autoriteit schrijven over waarover ik schrijf. Dus dat doorleefde onderdeel daarvan geeft me in ieder geval een zekere ervaring en kennis van zaken en daardoor autoriteit. En ook wel, ik koester dan ook de hoop dat waarmee ik dan worstel, dat iets is waar meer mensen mee worstelen. Dus in Iemand in de Stad, nou, gaat over meerdere dingen, maar een van de grote vragen van het boek is: is vriendschap nou dat je precies weet wat er bij je vrienden speelt, of geef je vrienden een beetje recht op privacy? En dan kan het dus zijn dat een vriend ineens iets doet waar je helemaal voor je gevoel geen weet van had. Ja, dat zit dan zo als een soort van splinter in mijn hoofd. Dat ja, ik moet hem er eigenlijk wel een beetje uitpeuren. Maar ja, peuren geeft wel aan dat het niet echt super relaxed activiteit is. Maar ik ben dus ook behept met wat me naar het Word-bestand drijft. En dat zijn dus toch die dingen. En met wat je van bloed weet, ja, ik wilde gewoon beter begrijpen, wat zijn nou de gevolgen voor een kind als kind en als volwassene van zo'n huwelijk? Dus ja, dan is het best een beetje zwaar misschien. Maar ja, ik vind het ook een wezenlijke vraag die me aan de gang houdt. En dat boek, aan de reacties van het boek denk dan ook: oké, ik ben dus ook niet de enige die met die zware thema's worstelt. Net zoals ik denk dat ik niet de enige ben die de liefde best ingewikkeld vindt. Maar ik was in Leiden in de boekhandel en daar zat een wat jongere vrouw met haar vader van de jaren of 60. En toen het klaar was, zei ze: kom papa, ga naar inhalen. En ze zei: ah nee joh, dat is allemaal helemaal niks voor mij, dat gedoe over de liefde. Dus zij kan wel een boek aan en een handtekening vragen. En zij kon het toch niet nalaten om te zeggen dat haar ervaring in het huwelijk van de ouders was dat het toch wel iets voor hem was. Weet je wel, dus het is ook maar de vraag in hoeverre. En als schrijver moet je daar gewoon met de billen bloot. Je moet dus zeggen: oké, monogamie is een soort combinatie van monopolie en origami. Niemand weet hoe het werkt, niemand kan het winnen. Ik ga eens even opschrijven wat er gebeurt. U zegt: wij gaan dus een ander spel spelen. En ik vind het verdrietig soms dat het boek niet goed afloopt, want dan is het net een soort van slechte reclame. Maar er zijn ja ook zoveel romans over monogame relaties die niet goed aflopen. En dat belet mensen ook niet om eens af en toe iets te proberen. En wat ik zelf heel interessant vond, dat zit helaas niet in het boek: als je open relatie dan misloopt, dan zijn er zoveel mensen die zeggen: ja, maar wat had je dan verwacht? Maar ja, er gaan ook heel veel monogame relaties mis. En dan haalt echt niemand het in zijn hoofd om als eerste tegen je te zeggen: wat had je dan verwacht? Dus daar, ja, ik moest het van mezelf toch even opschrijven. Ja.
Maar is er een manier waarop je denkt dat het wel kan werken? Een open of poly...
Of monogaam, ja. Ik denk dat een relatie kan werken als je...
Maar specifiek een open of poly, een polyamoreuze relatie?
Ja, denk ik wel. Dus je moet het geluk hebben dat je een beetje met elkaar mee ontwikkelt. Je moet het geluk hebben dat je elkaar op de belangrijkste vlakken uitdaagt en leuk blijft vinden. Daar kan je ook je best voor doen, hè. Samen nieuwe spannende dingen doen, tijd maken voor elkaar. En misschien, denk ik nu zelf, moet je ook een beetje de relatievorm aanpassen aan de plek waar je bent. Dus een open relatie als je allebei in een andere stad woont, dat is wat gemakkelijker, vond ik, dan als je dus ineens vrijdag thuis op de bank zit en de ander is weg. Dan kan je misschien beter zeggen: oké, dan gaan we samen iets leuks doen.
Beter dingen verzwijgen.
Of misschien je don't. Dus één, ik denk dat de verstandigste vrouw in het boek, de minnares in New York, die heeft een don't ask, don't tell policy met haar man. En die slaapt heel rustig. Hij is daar heel verbaasd over. Hij zegt: hoe doe je dit? Hoe slaap je zo rustig? En dan zegt ze: ja, omdat ik me gewoon helemaal aan mijn regels hou en heel veel van mijn man hou en niet bij hem wegga. Dus ja.
Je levert altijd iets in. Of vind je dat niet?
Nou, ik ben geen goeroe om hier te zeggen hoe dat zit. Maar
bij elke relatievorm.
Ja, ik denk dat je altijd iets inlevert, ja. Maar je krijgt er ook... Dat zei u, toch? Je krijgt er ook veel voor terug. Ja, u heeft autoriteit, want u loopt al wat langer rond. Ja, ja. Je krijgt er ook wat voor terug.
90, ik weet het inmiddels. Ja. Je relatie verandert bijvoorbeeld ook. Mijn man kreeg op zijn 60 een ernstige hartinfarct. Nou, dan kan je opnieuw beginnen.
Ja. Ja, nou dus, oh, mag ik dat? Dus dat zegt Esther Perel bijvoorbeeld ook in het boek. Elke relatie is eigenlijk zo, elke zoveel tijd wordt het het tweede, derde of vierde huwelijk, zegt zij volgens mij, van je relatie. Dus je moet elke keer maar opnieuw daar samen uitkomen. Ja, ja.
Gaan we hier nog naar de laatste vraag?
Lees je je eigen boeken wel eens terug?
Nee, nooit, Sunny Bergman. Echt nooit. dus ik lees ook vaak maar één stukje voor, maar ik had nog niet zo voorgelezen. Dus ga je vroeg, kan je een stuk... Ja, dit kan exact, ja. Ja, daar kwam ik achter. Nee, want dat is net zoals kijken naar foto's. Hoe leuk je omgeving ook vindt dat je erop staat... Hoe verschrikkelijk je het zelf vindt. Dus dat doe ik gewoon echt niet. En... De enige reden als daar verandering in komt... is als je er iets voor moet bewerken. En dan, dan moet je daar even echt doorheen. Echt even doorheen, ja, ja. Over de 90 bent u. Ik kik er helemaal van op.
Dat je het allemaal herkent. Als het niet van jezelf is, dan is het van mensen om je heen. En ik heb een hele moeilijke relatie met mijn vader gehad... en ik ben Jodin en hij is bij ons weggegaan. Hij was niet Joods. En ik, na 20 jaar was ik zover dat ik dacht... hij had niet meer in huis.
Heel erg bedankt. Dank je wel voor dit gesprek, Philip Huf. En ook heel erg bedankt voor het boek. Ik heb ervan genoten, ook al is het heel... bitterzoet. Bitter. Beetje zoet ook. Jullie heel erg bedankt voor de aanwezigheid... en ook heel erg bedankt voor de goede vragen uit de zaal. Een warm applaus voor Philip Huf.
Dank je wel, met alle liefde.
Dit was Plein Publiek, waarin ik, Rogaja Sek... schrijver Philip Huf sprak over zijn roman Open. Wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek? Kijk dan op onze website voor onze nieuwe gasten.